Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel. Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. De komende week hoor je 4 bijzondere zomerseries. Deze week het levensverhaal van Louis Doedel, dat onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse geschiedenis. Vakbondsleider, journalist en activist Doedel zat 43 jaar lang opgesloten in een psychiatrische inrichting in Suriname. Maar was dat wel terecht? Wat is er met hem gebeurd? Vandaag aflevering 1.
Hij geloofde het niet. Ik ga naar de achterkamer en ik zie een man daar zitten op een bed. Meer dood dan leven. Uitgemergeld. Hij reageerde op niks.
Hij sprak niet. Ik heb hem wel dingen gevraagd, maar die man was helemaal uitgeblust. Klaar. Die man hebben hem gek gemaakt en ja, hij is toen een plant geworden. Hij ademde wel. Maar man, ik was op. Louis Doedel, dat van jong.
Daar zat hij, Louis Doedel. Gewoon op het bed. Vertelt Henk Herrenberg me in de tuin van Sociëteit Het Park in Paramaribo. Herrenberg is een statig man van 82 jaar, met hoed en wandelstok. Een man met verschillende petten op in Suriname. Maar in dit verhaal was Herrenberg vooral de man die Louis Doedel vond in een psychiatrische inrichting. Dat was eind jaren 70. Herrenberg was toen parlementslid voor een kleine socialistische partij.
Als ik die naam van Louis Doedel hoor, ben ik heel emotioneel.
Doedel was in de jaren 30 journalist en ondernemer, maar vooral bekend als de eerste vakbondsleider van Suriname. Maar toen Herrenberg hem vond, was Doedel al jarenlang in de vergetelheid geraakt. Sterker nog, bijna iedereen in Suriname dacht dat Louis Doedel al lang dood was.
Maar wat ik me afvraag, hoe kon een hele natie geloven dat Doedel dood was? Een hele natie heeft geloofd, Doedel dit.
Ik ben Nina Jurna, een achternicht van Louis Doedel. En ik wil weten wat het echte verhaal van mijn oudoom is. En waarom hij zo lang opgesloten is in een psychiatrische inrichting.
Nee, is onvoorstelbaar. Is onvoorstelbaar.
Doedel werd in 1937 gearresteerd. De toenmalige Nederlandse koloniale overheersers besloten dat hij ter observatie naar het gesticht Wolfenbuttel moest worden gebracht. Deze observatie zou uiteindelijk 43 jaar lang duren.
En die Louis Doedel was geen soboto. Hij was echt een man met cabeza. Want die artikelen die hij schreef, laat zien dat hij echt was op de lijn van het socialisme. Hij wilde sociale rechtvaardigheid.
Een man met cabeza. Doedel was slim en belezen. Maar dat beeld lijkt niet overeen te komen met het beeld van de koloniale machthebbers over Doedel. Wat de exacte reden van de opname geweest is, is onduidelijk. Was hij inderdaad geestesziek? Of was hij vooral een gevaar voor het koloniale regime? Henk Herrenberg denkt het laatste. Hij verheft zijn stem, als hij uiteenzet hoe het koloniale bewind, volgens hem met voorbedachte raden, de Surinaamse arbeidersbeweging onder de duim kreeg en probeerde uit te roeien.
Want als je zegt dat die man gek is, dan roei je die man zijn beweging met wortel en tak. Dan is alles klaar. Want niemand gaat meer meedoen, want allemaal lauw. En wat daarna is gebeurd, ik bedoel, ze hebben doedel weggezet. In psychiatrische inrichting. Maar zijn hele beweging hebben ze ook weggezet. Want alles bloedde dood. Niemand was meer bereid om met de idee van doedel verder te gaan. Heel geraffineerd. En dat die man daar is gebleven. 43 jaar lang. Dat doe je niet als mens. Echt waar. En daarom zei ik, wij als Surinamers, we moeten niet alleen eerherstel zoeken voor doedel. Maar we moeten deze man zoveel dank zeggen voor wat hij heeft gedaan voor ons. Dat wij vandaag hier zo vrij kunnen leven. Amantjara offer.
Een offer door zijn strijd. Niet lang nadat Herrenberg doedel had gevonden, stierf doedel.
En toen hebben we hem begraven in een Rooms-Katholiek begraafplaats, RK. En ik kan me nog goed herinneren. Mijn toespraak was daar. Vanmiddag begraven een held. Want bij helden heb je nooit veel mensen. Het was een kleine groep die doet de leven begraven. Want er was geen enkel initiatief van niemand, niet van het bedrijfsleven, niet van de regering. Ik snap het niet. Achteraf bekeken kan je afvragen, hoe komt het dat we die man zo hebben behandeld?
Dit verhaal zou vandaag de dag een nationale schande zijn. Stel je voor, een 32-jarige bekende vakbondsleider en journalist komt in het Suriname van de jaren 30 in conflict met de autoriteiten. Hij wordt vervolgens weggestopt in een psychiatrische inrichting en op de allerzwaarste afdeling geplaatst. 43 jaar later wordt hij pas bevrijd. En niet veel later overlijdt hij. Dit is het verhaal van mijn oud-oom, van Louis Doedel. Tenminste, dat denk ik. Het officiële verhaal was namelijk dat hij krankzinnig is geworden en terecht is opgesloten. Mijn naam is Nina Jurna. Ik ben correspondent voor NRC in Zuid-Amerika. En in deze serie ga ik op zoek naar antwoorden. Was Louis Doedel echt geestesziek of juist geniaal? En is hij vanwege zijn anticoloniale strijd opgesloten? Was hij een held? Transparantie over het lot van Louis Doedel zou een nieuwe stap kunnen zijn naar meer openheid over het koloniale bewind in Suriname. En begrip van de huidige verhouding tussen Nederland en de voormalige kolonie.
Die kant volgens mij, of niet? Wij lopen nu door de graven. In de verte zien we hoge palmbomen.
Maar kijk, hij ligt daar.
Ja, ik zie het, ja. Hij ligt eigenlijk helemaal los, of niet? Lijkt het een beetje...
Ja.
Samen met mijn nicht Journey Doedel ben ik op de katholieke begraafplaats in Paramaribo. We zijn op zoek naar het graf van onze oud-oom.
Louis.
Zo, hier zijn we. Een graf met bruin-witte tegeltjes.
Onze opa's waren broers. Louis Doedel was hun neef. Als we voor het graf staan en de tekst lezen, vertelt Journey over haar familietrauma.
vriend en strijder. Maar er staat niks van de familie op. Dat vind ik ook heel apart eigenlijk.
Ja, het is, maar dat vertelt gewoon weer, hè. Hoe getraumatiseerd onze familie van toen was. Toch?
Dat, ze wilden ook niet zelfs met hem hier in de dood geassocieerd worden. Bedoel je dat?
Ja, en dat vind ik erg nu. En ik hoop dat onze generatie daar wat aan kunnen doen wel.
Journey is 43 jaar. Ze is spontaan en openhartig. Ze heeft net als ik bruin krullend haar. Journey is onderwijzeres. Maar haar eigen schooltijd in Suriname was niet altijd even leuk. En dat had te maken met haar achternaam.
Meisjes die me pesten. Hou je het veel dat ik nichtje was van Louis Doedel.
En wat zeiden ze dan?
Dat ik gek ben. Dat ik uit een gekke familie kom. Toch? En ik moet uitkijken ook, want dat gaat ook met me gebeuren. Toch?
Dat je ook opgesloten wordt.
Dat ik opgesloten zal worden. Ja. En dat was echt de lagere school, hè. En daarom zeg ik ook dat invloed heeft gehad op mijn leven. En tot nu toe wel, als je terug naar... Het zit gewoon ermee, doet je echt iets. Want elke handeling die je wilde, je emoties, mag je niet. Want je moet rekening houden, je bent nichtje van Louis Doedel. En mensen gaan denken, je bent gek als Louis Doedel. Terwijl dat niet zo is, hè. Maar onbewust leef je er naartoe.
Wat Journey mij vertelde op de begraafplaats, dat raakt me. Ik heb hier nooit last van gehad, want ik heet Jurna. Ik ben ook nog eens een keer opgegroeid in Nederland, waar de naam Doedel niemand iets zegt. Tot mijn 20ste wist ik trouwens ook niks over deze naam. Behalve dat het de achternaam van mijn biologische moeder is. Dat zit zo. Ik ben geboren in Nederland en geadopteerd door Nederlandse ouders. Als 20er begon het te knagen. Ik wilde weten waar mijn roots lagen. Uiteindelijk lukt het om mijn biologische ouders op te sporen. Ze zijn van Surinaamse en Palestijnse afkomst. De eerste keer dat ik naar Suriname ging was echt een onvergetelijke situatie. Ik voelde me direct thuis. Ik leerde nieuwe familieleden kennen, ging bij ze op zoek en ik werd ontvangen met een taart. Welkom thuis, stond erop.
Ik was bezig met mijn roots uit te zoeken, omdat ik natuurlijk helemaal niet ben opgevoed en opgegroeid. Ik kende de familie helemaal niet.
Yes.
En ik heb je vader gebeld. En tante Wilma, die heb ik nog ontmoet.
Ja.
Die heb ik nog in een
Mariella
ontmoet. Ja, klopt. En toen natuurlijk ook de andere kant, hè, Reina en Anita ontmoet en zo.
Ja, tante Anita was een lieve vrouw.
Ja, was een hele lieve vrouw. En die hebben mij dus eigenlijk een beetje rondgeleid. En jou heb ik dus ontmoet later ook.
Ja.
Doordat ik Suriname en mijn Surinaamse familie beter leerde kennen, raakte ik nog meer geïnteresseerd in mijn bijzondere oudoom Louis Doedel. Maar hoe meer ik zocht en hoe meer ik over hem hoorde, hoe meer vragen ik had.
Mijn vader komt ook uit die generatie, hè? Van ja, waarom weer over een Louis Doedel, je weet toch? En dat is jammer.
Vond hij het ook, wilde hij dat liever ook achter zich laten? Want...
Wat gevoel? Ja, denk ik wel. Niet daarover praten.
Het is ook wel echt Surinaams, hè? Dat je dat niet over praat.
Men wil niet praten. Ja. Die taboe is er nog steeds.
De oudere generatie voor ons praat niet graag over Louis Doedel. En misschien is er ook wel een schaamte voor hun verwantschap met Doedel. Terwijl we voor het graf staan van onze oudoom, besluiten Journey en ik dat we willen weten wat er met hem gebeurd is.
En deze gaan we je blijven ondersteunen.
Ja, nou, maar dat is ook geweldig. En ook dat jij ook helemaal gedreven nu bent om ervoor te gaan. Want jij hebt ook persoonlijk, denk ik, wel een drive.
Vooral in dankzij jou. Maar ook de meningen eromheen. Hè. Je wordt elke dag door collega's aangespoord. Van jullie moeten het niet laten, jullie moeten het niet laten. Dat geeft aan met welke generatie we ook te maken hebben nu.
Ja.
We laten het niet.
Hey Frank, hey.
Oké, Nadine.
Ja, ik ben er. Hoor je me? Hoor je mij?
Ja, ik hoor je.
Oké.
Ik hoor je zachtjes, maar...
Oké, en nu? Hoor je me nu beter?
Ja, dan hoor ik je beter. Ja.
Oké.
Helemaal goed.
Ik bel vanuit Paramaribo met Frank Siegem in Amsterdam. De eerste en lange tijd de enige zwarte documentairemaker in Nederland. In 1999 heb ik een documentaire met hem gemaakt, Die documentaire ging ook over Louis Doudon.
Nou, ik zal je vertellen als ik het aan mensen vertel. Je ging met me mee, je noemde me je filmpapa. Weet je het nog?
Ja, ja, filmpapa, ja, klopt. Ja.
Ik zei, Nina is met me meegegaan, we zijn naar Suriname gegaan. Op het moment dat ze daar kwam, heeft ze om zich heen gekeken. Ze zei, dit is mijn land. Ze is teruggegaan, heeft de koffer gepakt en daar naartoe gegaan. Ze heeft daar meteen een vriend uitgezocht, een paar kinderen, maar en klaar. Ik ben thuis.
Nee, hier...
En zo wordt het ook.
Oh my god, ja, als je het zo vertelt, dan klinkt het wel heel... Nee, maar ja, zo is het wel gegaan, ja, klopt.
Ik had geen ervaring met documentaires en dus benaderde ik Frank met het verhaal van Louis Doudon.
Ik weet nog, Frank, dat ik jou toen benaderde inderdaad over Louis Doudon. Want ik had het natuurlijk ook toen maar heel kort van tevoren gehoord. En toen was jij volgens mij met een film over Anton de Kom bezig, toch eigenlijk?
Exact.
Ja.
Ja, klopt, hè. Ja. En in dat kader had ik wel iets over Doudon, maar nooit dat ze hem zo lang hebben opgesloten daar, of weet ik wat er gebeurd is daar.
Ja.
Weet je, dat wist ik helemaal niet. Dus toen je dat met mij dat vertelde, was ik echt verrast, hoor.
Ja.
Was heel erg verrast. En ik heb ook toen meteen gezegd, het lijkt me leuk. Kijk, ik had daarvoor natuurlijk al behoorlijk op documentaires gedraaid. En het ging altijd over recht en maatschappelijk. Altijd, je kent mijn documentaires, je gaat altijd over maatschappelijke onderwerpen. Dus Doedel was direct in mijn straatje, weet je?
Mm-hmm.
Doedel was helemaal in mijn straatje.
Ja.
Er was toen nog niet zoveel onderzoek gedaan naar wat er met Louis Doedel gebeurd kon zijn. Ons doel was vooral om zijn verhaal onder de aandacht te brengen.
We hebben de aandacht gezet op die man. Mm-hmm. Wij waren de eerste die de aandacht richtte op Doedel.
Zeker.
Op het onrecht wat ze aan. En misschien dat een aanzet om eens te kijken, breder te kijken.
Omdat ik een van de hoofdpersonen van de documentaire was, was ik niet betrokken bij de voorbereidingen van de film. Ik wil graag weten hoe de research toen gegaan is.
Ik zou eigenlijk toen de research doen en zo. En toen hebben jullie mij weggestuurd, weet je nog?
Serieus?
Ja. We hadden afspraak met iemand die ook iets over Doedel vertelde. En toen greep het mij ook heel erg aan. En toen hebben jij en Ellen Brautigam, de researcher, ook besloten om mij weg te sturen, zodat het vers zou zijn. Toen hebben jullie mij naar Aruba, ben ik weggegaan. Ik ben gewoon toen naar Aruba gegaan.
Aruba? Hebben we heel dat naartoe gestuurd?
Ja, hebben we naar Aruba gestuurd. Want eigenlijk dat zou ik je naar Nederland sturen. Maar ik zei, ja, ik heb ook een tante in Aruba. Toen ben ik naar Aruba gegaan. En toen heb ik dus...
Hebben wij dat betaald?
Ja, jullie hebben dat al betaald, ja.
Dat was veel budget vroeger, hè?
En toen ben ik dus weggestuurd. En wat jullie toen hebben uitgezocht, weet ik niet.
Mm-hmm.
Maar het volgende moment weet ik dat we dus gingen draaien.
Ja.
Weet jij nog hoe jullie te werk zijn gegaan dan? Want er was ook heel weinig bekend over Doedel, wat jij al zei. Hoe zijn jullie
veel
toen...
Veel bellen. Mm-hmm. Veel bellen. En dan afspraken maken. Weet je, dat gaat. Ja. Maar ook gaan kijken wie weet iets van Doedel. Wie is in Paramaribo, heeft hem gekend. Wie dit, wie dat. En dan kreeg je namen zoals Braam en noem maar op. En hoe heet onze ambassadeur.
Mm-hmm.
Uit China toen, Herberg.
Ja.
Die wisten ook allemaal dingen te vertellen enzovoorts. En, nou goed, en dan ga je zoeken. En dan krijg je Harold Braam. En Harold Braam brengt je naar meneer Vos aan de waterkant.
Oh ja. Oh ja.
En iedereen wist een deel van die koek te vertellen.
Mm-hmm.
En dat is het leuke als je dus het niet officieel kan vinden. Dat er overal iedereen een klein deel van die koek vertelt. En samen krijg je een beeld. Samen krijg je een beeld. En zoals die man jou ook meeneemt. Die oppasser.
Ja, dat was bijzonder, die oppasser. Iemand die Louis Doedel in Wolfenbüttel zelf verzorgd had. En uit eerste hand kon vertellen dat volgens hem Doedel helemaal niet gek was. En daarom probeerde Doedel ook steeds te vluchten.
Die man was helder. En die man weet dat hij ten onrechte was opgenomen. Dus hij verzette zichzelf. Het was niet omdat die man gek was.
Nee.
Want als men mij ook hier gaat opnemen, ga ik me ook verzetten. Als ik niet Jezus gestorven ben. En het vluchten is hem bijgebleven tot zijn dood.
Ja.
Tot zijn dood.
Omdat er toen nog behoorlijk wat mensen in leven waren die Louis Doedel gekend hadden en meegemaakt hadden, werd ons beeld over mijn oudoom toen steeds completer. Ik zag raakvlakken en was, als ik nu terugkijk, ook vooral bezig met het vinden van wat mijn eigen plek in Suriname zou moeten zijn.
Ik was ook wel echt heel erg nog met mijn roots aan het zoeken en inderdaad geraakt en zo. Dat is ook wel echt een hele andere tijd als ik daarover naar terugdenk. En de film heeft er ook echt door bijgedragen, omdat het kwam ook heel dicht bij mijn eigen zijn en identiteit, waar ik ook heel erg mee bezig was toen. En het verhaal van Louis Doodle ook, iemand die dan ook eigenlijk zo lang in de steek is gelaten of vergeten er niet toe deed. Dat heeft me echt... ik vond het een ongelooflijk verhaal hoe dat mogelijk was. Weet je?
Ik kwam in mijn zoektocht in die documentaire een stuk dichter bij mezelf. Maar ik bleef ook achter met veel vragen over het lot van Louis Doodle. Want waarom moest hij worden opgenomen in Wolfenbüttel? En wie was hiervoor verantwoordelijk? Wat kan er met hem gebeurd zijn in de jaren dat hij daar zat? En als hij zo'n belangrijke leider voor de arbeidersbeweging was, waarom is hij dan pas na 43 jaar uit dat gesticht gehaald? Hoe kan het dat hij is vergeten?
Nou, ik hoop echt, Frank, dat we echt in een volgende documentaire... we zijn nu 25 jaar later, er zijn nieuwe dingen, dat we gewoon een vervolg kunnen maken met die vragen die er nu ook op tafel liggen.
Ik hoop het.
Ja.
Ik zou bijna met de camera naartoe willen en gaan kijken van... Hey, kom op, dat soort dingen en filmen met antwoorden.
Ja.
Weet je?
To be continued. We gaan door.
Ja, to be continued.
Precies. Oké. Nou.
Nou, schat.
Dankjewel. Hey, goed je te spreken.
Maar je bent nog een beetje hetzelfde gebleven.
Doodle heeft mij na het maken van die documentaire nooit meer losgelaten. Ik ben er sindsdien op de achtergrond altijd mee bezig geweest. Maar afgelopen januari gebeurde er plotseling iets.
Als ik die brief van Doodle vind, nou, dan spring ik gat in de lucht. Want dan maak ik gelijk een paar kopieën en zo. Want dat is zo bijzonder toen ik het vond. Toen dacht ik, er is nog meer.
Er kwamen nieuwe feiten naar boven. En daarom besloot ik producers Felicia Alberding en Henk Ruigrok van de Werven van het podcastteam van NRC te benaderen. Dit was aflevering 1 van de Zomer van Vandaag special over Louis Doodle. Morgen aflevering 2. Deze podcast is gemaakt door mij, Nina Jurna, en producers Felicia Alberding en Henk Ruigrok van de Werven. Montage door Bas van Win. Het lied van Louis Doodle is geschreven en gecomponeerd door Jerry Thamen.